De doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Vandaag de dag zou die tekst eigenlijk perfect kunnen dienen voor het grafopschrift van een lid van een terroristische organisatie die een geslaagde aanslag heeft gepleegd. Maar dat houdt ook de gelijkenis tussen Simpson en een zelfmoordterrorist ook meteen op. Simpson, die maakt zich namelijk niet schuldig aan de dood van duizenden onschuldige mensen, zoals dat bij zelfmoordterroristen wel het geval is. Simpson, zijn dood, dat is geen moedwillige zelfmoord. Het heeft niet de bedoeling om zoveel mogelijk mensen mee te sleuren in de dood. Simpsons stervensdaad is een geloofsdaad. Het is een daad verricht uit liefde voor God en uit liefde voor Gods volk. Want vergeet niet, het is God die hem ook instemmend de bovennatuurlijke kracht verleent om deze daad ook te verrichten. Wat hij doet, is het gevolg van een directe gebedsverhoring. Maar terwijl ik dat zo ook zeg, besef ik ook dat dat in onze hedendaagse wereld moeilijk te begrijpen valt. Laat staan dat dat maatschappelijk aanvaard zou worden. En toch, vrienden, is het gebed van Simpson geen roep naar persoonlijke wraakneming, gedreven door blinde haat. Het psalmenboek, dat is het liederenboek in de Bijbel, dat bevat tientallen gelijkaardige gebeden als dit van Simpson. En bij wijze van illustratie wil ik er een gedeelte uit voorlezen, uit 1, het gebed van David, en aan het eind kunnen we iets van zijn motivatie proeven. Ik lees je voor uit Psalm 58. Ik wil je meteen waarschuwen, het is niet voor gevoelige luisteraars, de taal is nogal redelijk grof. Psalm 58, en ik wil u lezen vanaf vers 6 tot en met vers 11. God sla hun de tanden uit de mond, verbrijzel de kaken van die leeuwen, Javij. Dat ze verdwijnen als water dat wegvloeit, als pijlen die op de boog al breken. Als een slak die kruipend oplost in slijm, als een misgeboorte die nooit de zon ziet. Als een doorntak die een storm verwaait, nog voor hij de pot kan verhitten. Maar dan komt hij. Verheugd is de rechtvaardige als hij verhelding ziet. In het bloed van de wettelozen wast hij zijn voeten. Dan zegt men, de rechtvaardige wordt beloond. Er is een God die recht doet op aarde. Rechtvaardigheid loont, zegt David. Er is namelijk een God die recht doet. David zijn gebed, dat is een zucht, broeders en zusters, naar gerechtigheid. Een zucht naar gerechtigheid, opdat zou mogen gezien worden wie God werkelijk is. Of, zinspelende op wat komen gaat, wie nu werkelijk God is. Want in het conflict wat we gelezen hebben in het boek Richteren, gaat het niet om het conflict tussen Simpson en de Filistijnen, maar gaat het om het conflict tussen de God van Simpson en de God van de Filistijnen. Wie is waarlijk God? Is het nu Dagon of is het nu Yahweh? Dat is de hamvraag van deze afsluitende geschiedenis. Nu, de invalshoek waarmee ik opnieuw de ontknoping van het leven van Simpson wil belichten, dat ligt vervat in de titel van deze reeks overdenkingen die we met elkaar hebben. Simpson verdient een rechtvaardig oordeel. En ik heb, zoals ik al eerder heb gezegd, voor die titel gekozen aan de hand van de woorden van de Heer Jezus, die hij richt tot zijn volksgenoten in de tempel tijdens het loofgoedfeest. In Johannes 7, vers 24 zegt hij, oordeelt niet naar het aanzien, maar velt een rechtvaardig oordeel. Iedereen weet het onder ons dat het Joodse volk, en niet in het minst de geestelijke leiders van Jeruzalem, zeer uitgesproken negatief oordeelden over de Heer Jezus Christus. En een negatief oordeel was enkel en alleen gebaseerd op uiterlijke indrukken. Alles wat de Heer Jezus deed, werd keer op keer in een verkeerd daglicht gesteld. Zijn krachten die waren toegeschreven aan de Satan. En uiteindelijk kon hij helemaal niets goed doen, behalve sterven. Ik ben iedere keer weer opnieuw zo getroffen door die gelijkenis en de manier waarop dat de tijdgenoten van de Heer Jezus kijken naar de Heer Jezus en de algemene perceptie, zeg maar, van de evangelische wereld ten aanzien van Simson. Ik vind dat zo treffend dat beide hun daden zo verkeerd beoordeeld worden. Simson, die wordt afgeschilderd als een feestnummer, als een loverboy, een heet hoofd, een eigenzinnige, impulsieve James Bond figuur die niet veel goeds gedaan heeft dan behalve te sterven. En nochtans, van meet af aan had de engel van de Heer wel iets helemaal anders vertaald aan de moeder van Simson. Zij is alleen en ontvangt de engel van de Heer met die boodschap dat zij, nadat ze onvruchtbaar, jaren onvruchtbaar is, uiteindelijk toch een zoon zal ontvangen. Maar als zij naar haar man toe gaat en zegt wat de engel van de Heer heeft vertaald, dan zegt ze, het jongetje zal aan de moederschoot af tot op de dag van zijn dood als Nazireer aan God gewijd zijn. Nu, als ik vele predikers en uitleggers hoor en moet geloven hoe zij denken over het leven van Simson, dan moet de engelen van de Heer zich wel serieus vergist hebben. Want de overgrote deel van de uitleggers en predikers die zijn ervan overtuigd dat Simson gedurende zijn leven menigmaal de regels van het Nazireerschap overtreden heeft. Aan God gewijd als Nazireer tot op de dag van zijn dood? No way. Daar zijn ze van overtuigd. En het grootste bewijs voor zijn aanhoudende ontrouw wordt eigenlijk geleverd in het stukje dat we hier vanmorgen hebben gelezen. We vinden dat de Heer uiteindelijk zich toch afwendt van Simson. Nadat zijn haarvlechten afgeschoren zijn, zien we dat de Heer van Simson wijkt. Nu, als Simson van de Heer verlaten wordt en overgeheven wordt in de handen van zijn vijanden, dan kan het toch niet anders dat hij op een of andere manier ongehoorzaam moet geweest zijn. Anders verlaat de Heer jou dan toch niet. Zo wordt er uiteindelijk geredeneerd. Maar laten we eens hernemen wanneer Simson de waarheid vertelt aan Delilah wat hij werkelijk zegt. Hij zegt in vers 17, er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben als Nazireer aan God gewijd van mijn moeders buik af. Als ik geschoren zou worden, dan zou mijn kracht van mij wijken, dan zou ik zwak worden en als alle mensen zijn. Nazireërs, dat waren heel bijzondere mannen. Ze worden in de schrift geplaatst in de categorie van de profeten. Profeten die door hun levenswijze een voorbeeldsboodschap hadden voor het volk. Ze waren een rolmodel. Ja, ze hadden geen verbale boodschap. Nee, de manier waarop zij leefden, dat was hun boodschap. Nu, wat hen kenmerkte, was dat zij zich onthielden van bepaalde zaken. Zaken die heel typisch, zeg maar, waren voor de toonaangevende culturen in het Midden-Oosten, de culturen van de Canaanieten en van de Egyptenaren. En zij deden dat bewust om zich volkomen te wijden aan Javé en aan zijn volk. Nazireërs die kozen er vrijwillig voor om afstand te doen van de vrucht van de wijnstok. Ja, de Canaanitische cultuur was gedomineerd door wijnbouw. Drankgebruik was veelvuldig en heel normaal in die cultuur, met alles wat er in zijn excessen bij hoort. En het scheren van het lichaam, wat de Nazireërs ook niet deden, dat was nu typisch voor de Egyptenaren, die zeer obsessief met hun lichaam bezig waren. Dus je proeft dat die wijnstok en dat scheermes eigenlijk een beetje symbool stonden voor de welvaart, symbool stonden voor, ja, de status en die twee grote culturen, die heersende culturen, die tegelijk, en dat gaan we vandaag ook opnieuw ook gaan zien, zeer afgodisch en vooral zeer decadent waren. En het is in zo'n wereld dat die Nazireërs te kennen geven dat zij in die leefwereld niet thuis horen. Dat is hun leefwereld niet. Zij laten zien in hun leven dat ze naar een andere wereld op zoek zijn. Een andere wereld waar zij zich thuis voelen. Een hemels vaderland. Een stad en een samenleving met fundamenten waarvan niet de Filistijnen en niet de Egyptenaren de ontwerper zijn, maar God, de schepper van hemel en aarde. Maar voor ik een stukje dieper wil ingaan, zijn er twee de zaken die ik wil opmerken wat het Nazireerschap betreft. En het eerste is dat het zichtbare uiterlijke teken van een volkomen toewijding van een Nazireer, zijn haardracht, dat wel heel belangrijk was. Gods aanwezigheid in Simpsons leven uitte zich natuurlijk in zijn bovennatuurlijke kracht, maar dat had niet alleen te maken met de toestand van zijn hart, wat wij dan meteen aan denken, maar het had evenzeer te maken met hoe hij er uiterlijk ook bijliep. Simpson was een Nazireer en zijn haardracht was het teken van het feit dat hij zijn ganse leven aan God gewijd was. Kijk, Simpson, zijn moeder, die wordt van meet af aan vanaf zijn geboorte nadrukkelijk gezegd dat zij nooit of te nimmer Simpson zijn haren mag knippen. Hoe dat er dat dan uitziet na 30 jaar, dat weet ik zo niet. Maar het was wel de opdracht die zijn moeder had van meet af aan. Gods nabijheid die was bij Simpson onlosmakelijk verbonden met dat uiterlijke teken. En wanneer het teken, dit uiterlijke teken van toewijding aan de Heer en van afhankelijkheid van de Heer, wanneer dat teken verdwijnt, dan wijkt de Heer ook van zijn dienaar. En dat heeft op zich helemaal niets met zonde of ongehoorzaamheid te maken. Waarom kan ik dat met zoveel vrijmoedigheid zeggen? Wel, ik ga het illustreren met een ander voorbeeld uit de schrift. Met Mozes. Herinnert u in Exodus hoofdstuk 17? Dan gaan het godsvolk strijden tegen de Amalekieten. Mozes die moet gaan plaatsnemen op de berg en hij moet daar iets bijzonders doen. Hij moet zijn handen uitstrekken naar de hemel. En hij staat daar als het symbool, het teken van de afhankelijkheid van Gods volk in de strijd. En beneden in het dal is er Jozua die het leger aanvoert in de strijd tegen de Amalekieten. En zolang Mozes de armen uitgestrekt naar omhoog houdt, dan zijn zij aan de winnende hand. Maar op een gegeven moment komt Mozes moe en hij laat zijn armen zakken. En wat gebeurt er dan? Dan slaat het om. Dan zijn de Amalekieten aan de winnende hand. Ja, maar wat gebeurt er dan? Heeft God al zijn volk dan verlaten? Is Mozes dan ineens ongehoorzaam? Heeft hij God niet meer lief? Nee, hij wordt moe. En wanneer dat zijn armen ondersteund worden, dan zie je, wanneer zijn armen opnieuw in de lucht gaan, dat de overwinning uiteindelijk behaald wordt. Dat is net hetzelfde principe. Die armen omhoog gestoken naar de hemel, die in elke cultuur hetzelfde betekenen van ik ben hulpeloos, help, ik kan niets zonder u doen, o Heere God. Dat symbool was op dat moment even belangrijk. Dat moest gezien worden. Wanneer dat dan niet meer zichtbaar was, dan verdween ook de bijstand van God met zijn volk. En hetzelfde principe vinden we bij Simpson. Er is nog een tweede punt dat ik hierbij wil opmerken, en het is dit. Simpson, zijn Nazireerschap, dat was niet enkel opgelegd aan hem en aan zijn ouders, maar in een zekere zin was het ook opgelegd aan iedereen in Simpsons omgeving. Wanneer iemand in Simpsons omgeving het in zijn hoofd haalde om die jongen, om die man zijn haar af te scheren, wat gaf hij dan mee te kennen? Dan verwierp hij niet alleen de roeping van deze dienaar van God, maar dan verwierp hij ook meteen de God die deze dienaar geroepen had. En dat geldt ook voor Delilah. We vinden hier dat zij, die zo geliefd was door Simpson, zichzelf in de voet schiet door Simpson zo te vernederen en hem over te leveren. Ja, u leest er misschien zo snel over, maar mij trof het opnieuw toen ik het las in de afgelopen week, vers 19. Daarna liet zij hem op haar knieën slapen, riep een man en liet hem de 7 haarlokken van zijn hoofd afscheren. En dan staat er, en zij begon hem te vernederen en zijn kracht week van hem. Delilah vernedert Simpson door zijn haar te laten afscheren. En Delilah vernedert dan niet alleen Simpson, maar ze vernedert ook de God van Simpson. Delilah die had gered kunnen worden van die decadente cultuur van de Filistijnen en al hun valse afgoden om die ene ware God van Israël te leren kennen en hem te dienen. Maar ze koos er resoluut voor, zoals we lezen, om zich tegen Samson en zich ook tegen de God van Samson te keren voor een pak geld. En het gevolg is inderdaad, broeders en zusters, dat Yahweh nu Samson zijn uiterlijke teken van zijn afhankelijkheid van God en zijn toewijding aan God verdwenen is, dat de Heere van hem gaat wijken voor een korte tijd. En dat betekent voor Samson onmiddellijk een weg van diepe vernedering, van bespotting. Filistijnen, die steken hem meteen barbaars de ogen uit om Samson bespottelijk te vernederen. Die eens zo machtige Samson, die strompelt dan nu, hulpeloos tastend in het duister als een blinde bedelaar. Kijk, de Filistijnen die willen Samson zwaar laten boeten voor wat hij hen heeft aangedaan. En wat gebeurt in de opeenvolgende zaken is enkel een wraakactie. Samson die moet boeten. We zien dat ze hem afvoeren als een soort overwinningstrofee naar Gaza. Gaza. Weet je nog wat er in Gaza gebeurd was? Het was die stad die Samson zo vernederd had, door hun poorten uit de muur te rukken met hengsels en al, en die stad open en bloot te leggen. Maar zegt Samson, jij hebt onze poorten weggenomen, nu gaan wij jou achter onze slot en grendel wegstoppen in de gevangenis, voor eens en voor altijd. Samson, die had de God van de Filistijnen, Dagon, getart. Hij had de rijpe oogst, de velden in brand gestoken. Hij had de wijngaarden vernield. Hij had de God van de Filistijnen daarmee getart. Wel, zeggen ze, Samson, nu ga jij voor de rest van je dagen als straf Dagon gaan dienen, als een slaaf. We gaan ervoor zorgen dat jij voor de rest van je leven de graanmolens gaat duwen als een dom lastdier. Zo moet hij Dagon dienen, door de molen te duwen. Het is afgrijselijk wat er met Samson hier gebeurt, maar gelukkig, daarom haast ik me vooruit, is het niet het einde. Vers 22 is het kantelmoment. Maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien, van het ogenblik af dat hij geschoren werd. Dat is het hoopvolle kantelpunt in dit verhaal. En het laat meteen zien dat de Filistijnen een gigantische vergissing hebben begaan met dit Samson aan te doen. Want zij willen natuurlijk Samson dwaas en bespottelijk maken. Maar wie is er in dit verhaal uiteindelijk dwaas? Het is niet Samson, maar het zijn de Filistijnen die dwaas en bespottelijk zijn. Want zij geloven dat ze hem hulpeloos en ongevaarlijk hebben gemaakt. Maar dat zal toch wel een ernstige misrekening blijken te zijn. Ze weten niet dat ze met die hulpeloze en schijnbaar ongevaarlijke Samson het ultieme paard van Troje hebben binnengehaald in Gaza. En het is partytime, een geweldig feest in Gaza. In vers 23, en de Filistijnse stadvorsten verzamelden zich om een groot offer te brengen aan hun god Dagon en om vrolijk te zijn. En ze zeiden, onze god heeft onze vijand Samson in onze hand gegeven. En toen het volk hem zag, prezen zij hun god, want ze zeiden, onze god heeft onze vijand in onze hand gegeven. De man die ons land verwoest heeft en die onze gesneuvelden talrijk heeft gemaakt. Ik weet niet hoe het u vergaat als u deze woorden leest. Als het u niet ergens kwaad maakt van binnen, dan denk ik niet dat je hoe christen bent. Sorry dat ik dat zo resoluut zeg. Maar als je proeft hoe dat de eer die alleen God toekomt, gebracht wordt aan zo'n misbaksel van een nepgod, dan word je toch ergens kwaad binnenin. Of niet soms. Het haar moet op je armen omhoog komen. Weet je waarom? Denk je nu echt dat de God van Israël, die nadrukkelijk zegt dat hij zijn eer met niemand deelt, denk je dat hij dit zomaar gaat laten gebeuren als een soort fait divers? Vergeet het maar. Het is niet alleen Samson die schande wordt aangedaan. Nee, Samsons schande is ook Gods schande. Want de lof en de eer die alleen de God van Israël toekomt, die wordt hier gelegd aan de levensloze voeten van een stomme, krachteloze afgod. Tot tweemaal toe, omdat we het zeker niet zouden missen, vind je in dat stuk dat Dagon hier de eer gegeven wordt voor de overwinning behaald op Samson. De Filistijnen, die hadden zich in geen 100 jaar van Samson meester kunnen maken, had zijn God hem niet in hun handen overgeleverd, of niet zo. Wat ze hier zeggen, is een zeer grove leugen. Het is niet door de macht van Dagon dat Samson overmeesterd is geworden. Deze afschuwelijke lofprijs, die moet verstommen. Dat is Yahweh, de God van Israël, aan zichzelf verschuldigd. Weet je dat? Hij heeft ooit iets gezworen. En het is Mozes die ons dat vertaalt. In Deuteronomium 32. Daar vinden we kostbare woorden. Vers 39. Zie het toch in. Ik ben de enige. Naast mij is er geen andere God. Ik laat sterven, ik geef leven, ik sla wonden en ik genees. Wanneer ik mijn macht laat gelden, is er niemand die redding bieden kan. En dan komt het. Ik hef mijn hand op naar de hemel en zweer. Dat vind je niet vaak, dat God bij zichzelf zweert. Hij zegt, zo waar ik eeuwig leef, ik wet mijn bliksemend zwaard, ik ga het vonnis voltrekken, ik zal mij wreken op mijn vijanden, ik reken af met wie mij haten. Samson's schande, dat is Gods schande, vrienden. En Yahweh, die laat niet met zich spotten. Hij heeft altijd het laatste woord. En dat is de centrale gedachte hier in dat laatste stukje. Hij deelt zijn eer niet met iemand anders. Hij is alleen God. En de machteloosheid en de hulpeloosheid van Dagon ten aanzien van de God van Israël, die zal hier op een zeer pijnlijke manier aan het licht komen, wanneer blijkt dat Dagon niet in staat is om te verhinderen dat zijn heiligdom het massagraf gaat worden van zijn toegewijde dienaars. Zo zal uiteindelijk Dagon en al zijn dienaars te schande worden gemaakt door de ene ware God van Israël. En er is niemand die zich daarvan bewust is wat er hier staat te gebeuren. We hebben het gelezen, die tempel van Dagon die loopt vol, want er is een geweldig bedankingsfeest ter ere van Dagon. En al de prominenten, al de leiders van het ganse volk, ze zijn allemaal aanwezig. Het huis is tot een nok gevuld. Ja, er zijn zelfs 3000 mensen die gaan plaatsnemen op het dak. Op deze nationale feestdag worden de veiligheidsvoorschriften van de tempel niet zo nauw in acht genomen. Iedereen wil er natuurlijk bij zijn. En dan zeker wil niemand de hoofdact missen. Want wat staat er te gebeuren? Tot groot amusement van de menigte zal Samson opgevoerd worden, die eens zo'n machtige rechter van Israël, die het volk van de Filistijnen zo geterroriseerd had, en die zal publiekelijk vernederd en bespot worden. En iedereen is uitbundig. Iedereen is uitgelaten. En de geestelijke drank vloeit. Ja, want Dagon die verdient alle lof. Filistijnen die stonden bekend als stevige bier- en wijndrinkers. Waar men ook archeologische opgravingen doet en hun nederzettingen, dan vindt men enkel wijnkruiken en bierpotten. Meer is er meestal niet te vinden. Dagon, de vruchtbaarheidsgod, die kan enkel vereerd worden met wijn en bier. Ja, en dat betekent dat je zelf goed Lazarus moet drinken. Dus kan je voorstellen wat dat de sfeer is in dat heiligdom. Dat is de sfeer waar Samson in terecht komt. Die hulpeloze, blinde Samson wordt door een knaap geleid naar de plaats centraal tussen de pilaren en het tempelcomplex. Dat is eigenlijk weer de goddelijke ironie. Daar, van tussen de pilaren, werd er rechtspraak gevoerd in de tempel. En daar gaan ze Samson plaatsen, natuurlijk om hem te bespotten, want hij is toch die rechter van Israël. Ze gaan hem daar te schande maken tussen die pilaren. En jullie zien dat de schrijver hier ons de details bespaart. De schertsende woorden van de menigte, die worden niet aan ons bekendgemaakt. Welke gruwelijke momenten Samson moest doorstaan toen hij daar door die honderden, duizenden mensen werd uitgejouwd en bespot, dat vertaalt de schrijver ons niet. Maar u kunt het zich wel levend voorstellen. Zie je dan liggen staan? Samson, de grote rechter van Israël, had hij ons nu echt wel richten? Is hij die man die ons zal richten? Hij is nog niet eens in staat om zichzelf te verlossen, die blinde sukkel. Afschuwelijke momenten. Maar er is niemand in het ganse huis dat die beseft dat door Simson uitgerekend tussen die pilaren te plaatsen, dat zij hem meteen ook de middelen in handen geven om hen allen te begraven onder een heilige puinhoop. Want meer zal er niet overschieten aan het eind van het verhaal. Niemand had het in de gaten dat hij juist daarvan tussen die pilaren Gods gericht, Gods oordeel zou brengen over deze Filistijnen. Inderdaad, dit was Gods plan van meet af aan. Dit is niet plan B, broeders en zusters, dit is plan A. God heeft ervoor gezorgd dat zijn dienstknecht daar gebracht wordt, waar de meeste schade kan aanrichten. Bedenk dat het ganse kruim van het volk daar in die tempel zit. Al die prominenten, al die stadsvorsten zijn er allemaal aanwezig. Even terzijde, maar er zijn heel wat opgravingen geweest in de afgelopen 50 jaar, die heel veel aan het licht hebben gebracht over de wereld van de Filistijnen. En er zijn twee steden die zijn blootgelegd. En in die steden ja, staat natuurlijk heel centraal dat heiligdom. En als je gaat kijken naar de restanten van dat heiligdom, dan zie je nadrukkelijk dat die hele structuur, de hele dakstructuur, gedragen wordt door twee centrale pilaren in het gebouw, middenin. Twee pilaren, houten pilaren, die rusten op stenen sokkels. En die staan ongeveer, ja, afhankelijk van de grootte van het gebouw, 1,5 tot 2 meter uit elkaar. Als je die twee pilaren uiteindelijk verwijdert, dan valt heel die tempel als een kaartenhuis in elkaar. En dan moet je de situatie hier bedenken. Maar gans die dakconstructie rust op die pilaren, maar er zit wel 3000 man op dat dak. Dus die pilaren die staan al onder hevige belasting. Alles is klaar. Het is een kwestie van tijd. En dan zie je Simson staan. Ja, en het school van de leeuw onder die blinde, onwetende Filistijnen, die absoluut niet in de gaten hebben wie die ene ware God van Israël is. Ik ben de ene, geen enige, zegt hij. Naast mij is er geen andere God. Ik laat sterven, ik geef leven, ik sla wonden en ik genees. Wanneer ik mijn macht laat gelden, is er niemand die redding bieden kan, hebben we gelezen in Deuteronomium. En dat zijn totaal onbekende dingen voor die dienaars van die doofstomme, levensloze Dagon, die geen goed en geen kwaad kan doen, en ze moeten hem nog dragen ook wel eens en verplaatsen. De Filistijnen, die houden absoluut geen rekening met de mogelijkheid van hernieuwde kracht. Met de mogelijkheid dat die enige ware God terugkomt naar zijn dienaar, omziet en antwoordt op zijn gebed. Vers 28, toen riep Simson tot Javé en zei, Heer Javé, denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God, zodat ik me met één slag op de Filistijnen kan wreken voor mijn twee ogen. Daarvan tussen die pilaren richt de rechter van Israël zijn gebed tot Javé, met het verzoek eigenlijk de Filistijnen te verhelden naar hun daden. Zijn gebed is een gebed om gerechtigheid. Het onrecht dat gedaan is, dat verlangt Simson dat het gewroken wordt. Nee, het is geen persoonlijke wraak. Simson verlangt gerechtigheid. Hij is de representant van de levende ware God. Hij is de rechter Israëls. Door hem spreekt en handelt God. Zie wat hier gebeurt. Hij is Gods rechter. En de Filistijnen die halen hier de naam van Jahweh door het slijk, door zijn dienaar zo schandelijk te onteren. En Simson, die laat het antwoord aan Javé over. Javé antwoordt in kracht. En Simson greep de twee middelste pilaren waarop het huis gevestigd was en waarop dat steunde, de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. Vervolgens zei Simson, mogen mijn ziel sterven met de Filistijnen. Hij boog ze met kracht en het huis viel op de stadsvorsten en op al het volk dat erin was. Simson die pleegt hier geen zelfmoordaanslag, broeders en zusters, maar hij offert zijn leven op om het volk dat hij zo lief heeft te bevrijden van de Filistijnen, om de God die hij zo lief heeft te eren in zijn dood. En wat zien we? Op die dag zijn inderdaad al die prominenten, al die belangrijke mannen, leiders van de Filistijnen aanwezig. En in één slag wordt dat Filistijnse volk hier totaal ontredderd. Simson had uiteindelijk het Filistijnse volk figuurlijk dan toch onthoofd. Later zou David letterlijk het Filistijnse volk onthoofden door een grote kampioenvechter en nationale held, Goliath, te onthoofden. Broers en zusters, het is niet het ongelukkige noodlot die Samson hier brengt in dat bolwerk van de vijand in die tempel. Dit is het doel waartoe Samson van meet af aan geboren was. De engel van de Heer had aangekondigd dat hij van bij de geboorte, van in de moederschoot, tot aan zijn dood gewijd zal zijn aan de Heere. En hier vervult hij zijn roeping. Hij is tot in de dood, tot op die laatste dag, gewijd aan de Heer. Samson neemt geen persoonlijke wraak. Hij zoekt Gods gerechtigheid en Gods eer. En zijn uitroep, mogen mijn ziel sterven met de Filistijnen, dat betekent niet dat hij teleurgesteld is, overmand is door moedeloosheid en dat hij het bijltje het dreigt erbij neer te leggen. Nee, het is een overwinningskreet. Een overwinningskreet die 1500 jaar later helder doorklinkt en weerhalmt in Jezus' laatste woorden op het kruis. Het is volbracht. Samson die grijpt die beide pilaren in geloof en hij offert zijn leven op de behoeven van heel veel mensen. Niemand heeft Samson van het leven beroofd. Hij heeft ervoor gekozen om zijn leven zelf vrijwillig af te leggen. Uit liefde voor de eer van God en uit liefde voor zijn volk. En daarin zien we, en daar wil ik mee eindigen, hoe dat Samson wederom in zijn dood een langgerekte schaduw voor zich uitwerpt aan de Heer Jezus Christus, die er ook voor koos om zijn leven af te leggen, vrijwillig. Ik wil eindigen met woorden van de Heer Jezus uit Johannes hoofdstuk 10, vers 17. Daar vinden we dat de Heer Jezus zegt, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mezelf af. Ik heb macht het af te leggen en heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er stond opnieuw verdeeldheid onder de Joden om deze woorden. En velen van hen zeiden, hij heeft een demon en spreekt wartaal. Waarom luistert u naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene. Kan een demon soms ogen van blinden openen? En het was het feest van de tempelwijding in Jeruzalem. Het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt u onze ziel in spanning? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. En Jezus antwoordde hen, ik heb het u gezegd en u gelooft niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, omdat u niet tot mijn schapen behoort, zoals ik u heb gezegd. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven, en ze zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze rukken uit mijn hand. Amen.